Hallo, welkom bij de Geheelmeestersgesprekken. Mijn naam is Egge van der Poel. Ik ben opgeleid als natuurkundige en filosoof en werk nu al een jaar of 10 in de wereld van data science en zorg. Ik ga in deze gesprekken op zoek naar mensen die inspireren, die het anders doen en die buiten hun eigen silo's denken. Welkom bij een nieuwe aflevering van Geheelmeestersgesprekken. En vandaag spreek ik met Marcus Oei. En Marcus, jij bent dokter, maar ook met een behoorlijke voorliefde voor data om er informatie van te maken. Daar gaan we het van echt nog heel veel over hebben, denk ik. Maar allereerst, wij kennen elkaar nu een aantal jaren, denk ik. Ik geloof dat ik jou veel vaker via een schermpje heb gezien dan ooit een keer live. En altijd als ik jou spreek, dan ben je wel weer met iets bezig. Dan ben je, is er weer iets wat je aan het uitproberen bent. Maar misschien terug naar de basis. Dokter, met een voorliefde voor data, hoe is dat gekomen?
Ja. Eigenlijk natuurlijk bij dokter, dat is het belangrijkste stuk. En eigenlijk heb ik het voorliefde voor de verbetering van zorg. Dat is veel meer waar ik het over heb dan over data op zich. Want data op zich heeft natuurlijk niet zo ontzettend veel functie. Want daar kan je niet zoveel mee. Dat is heel bazaal. Maar waar het om gaat is dat je de zorg wil verbeteren voor je individuele patiënt.
En wanneer merkte je dat dat voor jou belangrijk was?
Ja, dat eigenlijk altijd. Ook ruim voordat ik zit door meer dan 25 jaar in het vak. En vanaf het begin is dat eigenlijk hetgene wat belangrijk is. Want we zitten daar in de spreekkamer om de patiënt beter te maken. Mm-hmm. Dus dat is hetgene wat je uiteindelijke doel is. Dat is ook hetgene waar je die eed van Hippocrates voor afgelegd hebt. Dus alle dingen die je verder doet zijn eigenlijk secundair naar het hoofddoel. Hoe krijgen we de patiënt beter? En hebben we het niet over meteen heel Nederland, maar weer echt voor de patiënten die eigenlijk in de spreekkamer ziet. En daar komt dan een heleboel dingen bij. En dan krijg je eigenlijk het punt dat je steeds meer realiseert van dat er grote manco's zijn in de dingen die we nodig hebben om patiënten beter te maken. Of patiënten zichzelf beter laten maken.
Wat is jouw specialisme? KNO, hè?
Ja, kinderzorgarts. Ja.
En ik vind het toch wel mooi, hè? Want je zegt, het gaat inderdaad om die patiënt tegenover je. En dan daar het zo goed mogelijk voor doen. Hè? Dus die zo goed mogelijk helpen. Nou, of dat nou beter is of beter leren omgaan met. Hè? Of beter voorkomen dat. Maar je hebt ergens een besef gehad van ik kan dat nu wel één op één proberen beter te doen. Maar ik heb daar meer informatie bij nodig.
Ja, klopt. Eigenlijk dus begint dat verhaal een beetje in begin de jaren 2000. 2002 toen zat ik in de evidence-based medicine. Heel sterk om te kijken van hoe kan je met evidence kijken wat het beste is voor jouw patiënt. En daar krijg je natuurlijk een heleboel verschillende soorten van data eigenlijk wat je nodig hebt om te kijken wat voor de patiënt het beste is. En toen zijn we toevallig op een of andere manier bezig geweest om met het maken van een EPD, een elektronisch patiëntendossier, om eigenlijk data te uniformiseren. We hebben het nu over 2005 tot 2008 ongeveer. En wat we toen gedaan hebben, omdat er een EPD kwam, wilden we eigenlijk data gewoon uniform maken en uniform coderen. Nou, dat was toen nog een heel uniek concept. Nomad, wat nu er bestaat, dat was nog niet openbaar. Dus toen hebben we eigenlijk met de 12 KNO's uit 11 verschillende ziekenhuizen, hebben wij de KNO-medische terminologie geuniformiseerd. De uniforme medische KNO-terminologie, zodat je die kon coderen en in EPD's kon inbrengen.
Dus dat je wist van al die ziekenhuizen, van die 11 ziekenhuizen, was gewoon de afspraak. Wij gaan het nu op deze manier vastleggen. Ja. Dan kunnen we gaan vergelijken.
We hebben een gezamenlijke taal. Dat is hetgeen wat we hebben. Dus bijvoorbeeld een neusverstoppingsklacht. Dan kan je zeggen als neusverstopping is als neusobstructie. Nou, dat is eigenlijk is dat hetzelfde. Dus dan heb je daar gewoon, dat kan je dus coderen. En als je, of je wat je gebruikt, of je neusverstopping gebruikt, of neusverstopping. Dan komt hetzelfde uit, zodat je dat met elkaar kon gaan samenwerken en data aggregeren. Ja. Nou, helaas bleek dat heel ver voor de tijd te zijn. Want we hadden dat allemaal voor elkaar en niemand had enig idee hoe ze ermee om moesten gaan. Dus dat was wel, ook wel, soms ben je gewoon even een beetje te vroeg. En 5 of 10 jaar later begon natuurlijk Snowmet, et cetera. Ja, dat is eigenlijk hetgene wat in Nederland ook toen de uniforme medische terminologie nu echt goed bezig is. Maar we waren al een heel stukje verder dan dat. Nou, en om terug te komen, hoe kwam ik daar? Nou, toen in 2008 was het afgeleverd en toen waren we bezig met, goh, ja, dat is klaar en mensen weten dus niet hoe daarmee om te gaan. Wat dan wel? En toen kwam de patiënt in mijn spreekkamer. Ik weet het nog hartstikke goed. En die zei van, het was een snurkprobleem. En die vertelde iets belachelijks over snurken en de oplossing van snurken. Ik denk van, vraag hem niet. Meneer, waar heeft u dat in hemelsnaam vandaan? Ja, zegt hij, van het internet. Oh, en waar op internet dan? Ja, nou, van het internet. Internet is gewoon één grote entiteit. Ja, het internet, dus dan zal het wel goed zijn. En toen realiseerde ik dat we in een andere wereld leefden. En toen ben ik me eigenlijk even gaan gedragen als patiënt die snurkte. En ik ben gaan zoeken op internet van, goh, wat is eigenlijk bekend over snurken? En toen kwam ik op een website, snurken.nl was destijds, het is al lang overgenomen door een andere partij. En toen zag je eigenlijk van, goh, daar staan goede dingen in, er staan ook slechte dingen in. Alleen is totaal onduidelijk van wie die website was. En mm-hmm. van wie, wat er wel niet betrouwbaar was. En wat toen duidelijk was, is eigenlijk dat goede informatie voor de patiënt super belangrijk is. Want anders sta je ook in de zorg sta je al 1-0 achter. Je moet eerst al die informatie weg zien te krijgen die gewoon niet klopt, voor je gewoon goede informatie erin kan stoppen. Dus, en ze komen natuurlijk veel vaker naar je spreekkamer met echt hele rare denkbeelden. Dus het idee was van, goh, ja, data is hartstikke leuk voor ons, data is voor dokters, maar informatie en context, dat is belangrijk voor patiënten. Ja. En dan gaan we weer terug naar het begin. Voor wie zijn we eigenlijk bezig? Dat is voor de patiënt. Dus wat we moeten doen, en dat is hetgene waar ik me eigenlijk de afgelopen 15 jaar mee bezig heb gehouden, is hoe krijgen wij goede informatie op maat bij de patiënt waar die wat mee kan. Wat zijn behoeften dus dekt. Ja, en dat is eigenlijk het begin geweest van eerst van de Stichting Betrouwbare Bron en de databank van betrouwbare informatie. Nou, en later een heleboel manieren om ervoor te zorgen dat informatie bij de patiënt op een makkelijke manier terechtkomt.
Ja. En je hamert altijd op context, hè? Dat noemde je net ook even snel. Waarom is dat zo belangrijk? Ook alweer?
Nou, kijk, data zijn kleine brokjes informatie. Nou, bijvoorbeeld glucose of suiker is 6,8. Dat is een stukje data. Ja, wat kan je daarmee? Helemaal niks. Kijk, als je een gezonde patiënt bent, nou, dan is dat een normale patiënt. Dat is prima. Als je iemand met ernstige diabetes bent, nou, dan is het supergoed dat je bezig bent. Dus dezelfde waarde heeft op andere plaatsen een totaal andere inhoud en functie. Dus de context is heel belangrijk. En stel je voor dat het veel hoger is. Stel je voor dat het suiker is 14 of 15. Dan is dat voor een nieuwe patiënt echt een reden om te zeggen, god, daar moeten we wat mee doen. En voor een andere patiënt is het, en dat betekent dus naar de dokter gaan en zorg informatie krijgen over hoe je het al moet zetten, oorzaak gaan zoeken. Maar voor een lang bekende diabetespatiënt is dat een teken van, oh, ik moet mij meer gaan aanpassen, ik moet mijn medicatie een beetje gaan instellen. Dus de context bepaalt uiteindelijk veel meer dan de data wat je eigenlijk moet gaan doen. En hetgeen wat patiënten eigenlijk willen is niet zozeer van, ja, wat is het cijfer? Maar wat betekent dat voor mij? En wat gaat er ook gebeuren? En data zegt eigenlijk haast nooit iets over hetgene wat er gaat gebeuren. En dat is hetgene wat eigenlijk de grootste behoefte bij patiënten is. Dus data is voor onze dokters essentieel om te kijken wat je kan doen. En wij snappen ook wat het is. Glucose zegt mij meteen wat. Maar de gemiddelde Nederlander, glucose, ja, dat zegt ze helemaal niks. Dus data voor patiënten is veel verder ver van een bedshow. Er is een groep mensen die dat wel heel goed in de smiezen heeft. Natuurlijk zijn de chronische patiëntengroepen. En ook meer de hoogintelligente chronische ziekte, mensen met chronische ziekte. Die heel graag ook willen dat ze met hun ziekte omgaan. Eigenlijk de groep waar wij ook toe behoren. Ja. Ja, en daar komt het is alles oplosbaar concept vandaan. Waar eigenlijk de afgelopen 10 jaar volgens continu op ingezet wordt. Maar het is maar een stuk van de puzzel. En voor de patiënt niet het meest belangrijke deel van de puzzel.
Nee, de informatie in de context helpt jou om in het gesprek de prognose te personaliseren.
Ja, en sterk nog, ook als je kijkt naar het gewoon in de consult. eigenlijk of het nou uitslag van een CT is of een uitslag van een test. Nou, ik heb het ongeveer 10 seconden over data, of misschien 30 seconden. En de helft van de patiënt, de helft van het consult heb je het over context. Ja. Dus de data zijn nodig, alleen de belang wat aan data gelegd wordt is veel te hoog. Ik zeg altijd tegen, van zo'n grap, dat is een gedachte-experiment, hè? Dan zeg ik van, oké, wij zijn nu al, we hebben nu een miljard uitgegeven aan de data-uitwisseling. Nou, we zijn nu, heeft iemand een perfect idee, en morgen is alle data beschikbaar. Bij iedereen, maakt dit hoe wat. Wat verandert het dan? Op wat voor manier wordt de zorg nu plotseling beter? Ze hebben al die problemen opgelost. Alle data is er. En het grappige is, daar kan je eigenlijk, mensen kunnen daar geen antwoord op geven. Omdat we zijn nu zo gefixeerd van we moeten data hebben, want dat is de oplossing. Dat ze helemaal niet over nadenken wat er moet gaan gebeuren als die data nou eigenlijk is.
Ja.
En dat is het aardige, we zijn op dit moment op één ding bezig en je moet eigenlijk veel breder bezig gaan.
Ja.
Het is alsof je een snelweg aan het bouwen, een snelwegcomplex aan het bouwen bent voor Nederland, maar je vergeet alle lokale wegen te doen, dat komt later wel. Maar dan kom je nog steeds nergens.
Nee, precies. Nou, leg jij op een mooie manier eigenlijk voor mij dan het verschil uit tussen data, informatie, kennis en misschien ook wel wijsheid. Ja. Hoe neem je mensen mee in deze reis? Want voor jou is het denk ik al vanaf 2008 in die spreekkamer met die patiënt duidelijk dat dit nodig is.
Ja.
En ik zie je dus niet iedere dag, Marcus, maar ik heb het gevoel dat jij onvermoeibaar bezig bent met deze missie. Hoe dan?
Ja, eigenlijk in het begin relatief eenvoudig. Want dan net zoals met de data en uniforme technologie van nou, als ik dat eenmaal voor elkaar krijg, dan gaat het automatisch. Dat is niet zo. Nee. Kijk, de combinatie van, want je zei het mooi, hè? Data, informatie, kennis en wijsheid. Hè? Nou, je data is je beginstukje. En informatie, contextinformatie moet je bij hebben. En dan kom je samen tot kennis. En als je dat hebt, dan kan je er weer mee wat mee gaan doen. En dan krijg je wijsheid en keuzes en dat soort dingen. Dus in feite, omdat data andere mensen daarmee bezig zijn, is hetgeen wat we eerst gedaan hebben, gewoon kijken van ja, wat is nou betrouwbare informatie? En dat hebben we bij elkaar gezocht. En dat is een manier waarop we gaan kijken van, niet van wij gaan zeggen van wat betrouwbaar is. Maar er zijn natuurlijk een heleboel organisaties die betrouwbaar zijn. Ik bedoel de thuisarts, de Hartstichting, Kanker.nl, de RIVM. Het zijn allemaal betrouwbare organisaties. En de patiëntenorganisaties hebben ook hartstikke goede informatie. Nee, ze zijn het nooit helemaal met elkaar eens. Dat komt omdat van alle kanten natuurlijk een ander uitgangspunt zit. En wat is dan betrouwbaar? Ja, dat kan je eigenlijk niet zeggen wat betrouwbare informatie is. Maar wat je wel kan zeggen en kan vastleggen en de criteria van hebben, is wat voor soort organisatie het is. Dus de bron accrediteren. En dat hebben we dus gedaan met de Stichting Betrouwbare Bron. We hebben de bronnen geaccrediteerd om te kijken van wie is de betrouwbaar en niet om hetgene wat ik denk van nou, dat lijkt me wel betrouwbaar. Maar elke betrouwbare bronorganisatie, accreditatie, die moet geaccrediteerd zijn door een overkoepelende organisatie. En dat betekent dus bijvoorbeeld dat de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, de chirurgen, die zijn geaccrediteerd door KNMG. RIVM is geaccrediteerd door de overheid. Ja.
Ja.
De patiëntenfederatie heeft een heleboel onderliggende organisaties en die worden gewoon daardoor geaccrediteerd en dan weet je dat het betrouwbaar is binnen de criteria die daarin zitten. En daarvan hebben we gezorgd, en dat is een hele bijzondere. Meestal denken mensen van, nou, dan moeten we al die informatie bij elkaar krijgen en in één grote databak stoppen. Ja. En dat is eigenlijk praktisch gezien onmogelijk. Ten eerste omdat je ook niet heel internet op een databank kan zetten. Maar de tweede ook omdat het ongewenst is. Want wie moet dan wie moet die content onderhouden? En wie moet het dan bewaren? En wie is daar verantwoordelijk voor? En het maakt niet uit waar die is, maar je moet weten waar het is. Dus wat wij gedaan hebben, is dat wij eigenlijk van al die informatie wat er is, die hebben we verzameld wat de locatie van die informatie is. Dus we laten alles bij de bronnen waar het is. maar zorg ervoor dat we doordat we de locaties verzamelen, dat indexeren en ook dan ordenen, dat je kan zorgen dat je voor bepaalde, dat je eigenlijk kan zien van waar moet deze persoon zijn voor deze informatie.
Jullie zijn de bewegwijzering.
Ja, we hebben eigenlijk een enorme. Eigenlijk zijn we een beetje een Google van betrouwbare organisaties. Want dat is het grote punt van Google natuurlijk. Dat gooit alles op één grote hoop. En hetgene waar de meeste mensen naartoe gaan, dat is het meest betrouwbaar. Dat is een beetje hetgene hoe Google werkt. En ook de Facebooks en al die andere dingen. Maar wij zorgen dus voor een geaccrediteerde database. Zodat je daar kan weten van dit is betrouwbaar. Het is eigenlijk precies hetzelfde punt wat je met de AI op dit moment hebt. Hè? De ChatGPT, want daar experimenteren wij natuurlijk ook mee. Daar komen heel vaak rare dingen uit en onbetrouwbare dingen uit. Omdat ze eigenlijk dezelfde database pakken als Google of als Bing. En dan krijg je weer dezelfde manier van accreditatie. Hetgeen wat het meest naar gerefereerd wordt, dat is dan betrouwbaar. Ja. Soms is dat ook heel makkelijk. Als je een spelling wil weten, wat de discussie is, dan typ je het in Google welke de meeste zoekwoorden heeft. Ja, dat is plotseling de spelling. Dus dat is wel een komische manier om Google te gebruiken. Maar dat wil je niet doen voor behandeling van hoge bloeddruk.
Nee.
Dan vind je toch de hartstikke een klein beetje belangrijker.
Het beeld dat bij mij opdoemt is, een internet is vol met signalen en met ruis. En veel bezochte ruis is niet per se een signaal.
Nee.
En jullie helpen om de signalen er echt uit te pikken.
En daarom zeggen we ook niet van, de bronnen zijn dus geaccrediteerd. En over de inhoud kan je het oneens zijn. Maar de manier waarop het opgezet, het is allemaal kijk, zijn criteria van, het moet landelijk werkend zijn. Het moet geaccrediteerd zijn door een hogere organisatie. Het moet Nederlandstalig zijn of voor Nederlanders bedoeld. Ook anderstalig voor Nederlanders bedoeld. En het moet niet commercieel zijn. Dat wil niet zeggen dat commercieel niet betrouwbaar is. Maar je moet ergens een grens gaan leggen van ja, hoe weet je zeker van dat het niet meteen rechtstreeks financieel georiënteerd is. Nou, dan hebben we de keuze gemaakt alleen niet commerciële informatie in organisatie op te nemen. Maakt ook een stuk overzichtelijker trouwens. Maar de database, die echt, daar zit echt, we hebben zonder enige twijfel de allergrootste index van de van organisatie, van de gezondheidsinformatie. Het bestaat eigenlijk echt tienduizenden items, exclusief de gekoppelde database. Bijvoorbeeld met KNP, de apotheek.nl, hebben we een live koppeling. En daar via een API. En dat betekent dus dat we alle patiëntinformatie voor elke medicatie gewoon beschikbaar hebben. En dat is een opvoedinformatie hebben we ook zoiets mee. Dus als je wat over bedplassen wil weten, ja, dan weten wij gewoon waar je moet zijn. Dus het is heel breed, vanaf de nulde lijn tot met de derde lijn. En een klein stukje nog sociaal domein ook zelfs nog bij. Dat hebben we allemaal in onze database zitten.
Dan heb je een paar keer wij en onze gezegd. En ik besef me dat we dat niet goed hebben ingeleid. Tenminste, heb ik niet gedaan. Want tot nu toe hebben we het gehad over jouw rol als KNO-arts. Maar er is dus nog veel meer. Maar vanuit die verwondering als KNO-arts en informatie in een context presenteren op momenten dat besluiten moeten worden ondersteund. Ben jij dus, bedplassen valt niet per se in het domein van de KNO-arts. Ja, maar goed, je bent op allerlei kennisdomeinen binnen gezondheidszorg ben je die bewegwijzering gaan opzetten. Dat heb je dus eerst met de Stichting Betrouwbare Bron gedaan. Maar nu is het dus een wij in een organisatie.
Ja, dat ook niet helemaal zo. Kijk, heel simpel gezegd. Kijk, het is een beetje ingewikkeld. Hè? Je hebt ook allemaal verschillende labeltjes en petten en al dat soort dingen. Ja, voor mij is het allemaal één pot nat. Het maakt me helemaal niks uit. Ja. Want het doel blijft gewoon hetzelfde. Zorgen dat die patiënt beter wordt. En alleen heb je daar verschillende tools voor nodig. Een heel mooi voorbeeld. Die Stichting Betrouwbare Bron. Hè? Die database is, die content index is opgezet in 2008. En we moesten ook manieren vinden om dat te financieren, maar ook om dat te verspreiden onder mensen. Nou, daar hebben we later dus een manier gevonden om dat voor elkaar te krijgen, dat is Inforium. Maar in het begin dacht je van, nou, we doen dat onder de stichting. Maar om commercieel en niet commercieel uit te leggen aan andere mensen, kansloos. Wij zitten allemaal opgesloten in hokjes. En het hebben van verschillende hokjes, daar kunnen mensen niet mee omgaan. Want je bent of commercieel, of je bent niet commercieel. Nou, anders niet. Dus hebben we dat gesplitst in twee dingen. Stichting Betrouwbare Bron is niet commercieel. En Inforium is wel commercieel. En daarom kan je dus gewoon licenties doen. En de Stichting Betrouwbare Bron, dat niks. Die heeft ook geen inkomsten namelijk. Want die moet gefinancierd worden door iets anders. Want niemand wil daar mee betalen.
Ja.
Dus nou, dat is zo'n pet die er weer bij komt. Hè. Dus dan is het hoofd. Dan ben je en KNO-arts. En je bent voorzitter van de Stichting Betrouwbare Bron. En je bent directeur van Inforium. Het zij zo. Ja. Dat, ik ben niet zo van de labeltjes, maar ik ben wel heel doelgericht. Het gewoon hetgene wat er moet gebeuren, moet gewoon een keer gebeuren. En zonder dat men continu zit te kijken, ja, zit wel goed het goede stickertje op jou.
Ja, nou, het is natuurlijk geen toeval dat ik je heb gevraagd voor een podcast, Marcus. Want geheelmeesters zijn mensen die buiten hun eigen silo kijken. En voor jou bestaan de silo's niet eens. Want het is allemaal gericht op het hogere doel voor die patiënt die tegenover zit. En alle patiënten die nog komen gaan. Om ervoor te zorgen dat we daar de juiste informatie ter tafel hebben.
Maar het grappige is, en dat is het einde van het geheel. Kijk, wat in 2008 gedaan heb, de grote switch die je gemaakt hebt destijds, is niet meer te kijken vanuit je organisatie, maar te kijken vanuit de patiënt. En als je kijkt vanuit de behoeften van de patiënt, maakt het eigenlijk niet uit of je bij de jeugdgezondheid zit, bij de consultatiebureauarts, of je bij de tandarts zit, of bij de medisch specialist of bij de huisarts. De patiënten hebben gewoon behoeften. En een van de grootste behoeften, en dat zie je uit alle organisaties en alle onderzoeken zie je dat komen, is de behoefte aan informatie. Wat is er bij mij aan de hand? En wat gaat er bij mij gebeuren?
Ja.
En kijk, als je dat voor één stukje oplost, dan los je dat voor de rest dus ook op. Ja. Nou, waarom zou ik dat dan alleen voor de KNO doen? Want het is toch precies hetzelfde als de rest van de wereld.
Ja.
Ja, dus dan moet je gewoon, op zich ben ik wel zo van, als wat moet gebeuren, vind ik altijd dat het schaalbaar moet zijn. Dingen waarbij het niet schaalbaar is, dan vind ik dat wat minder interessant. Omdat je dat eigenlijk als het niet schaalbaar is, dan zorgt het eigenlijk voor dat je met een heleboel kleine dingetjes moet gaan werken. En dat is eigenlijk haast nooit op de lange termijn niet houdbaar. Het is gewoon te ingewikkeld. Ja, maar we hebben gewoon een systeem wat gewoon werkt. Ik bedoel, die database, die content index. Ja, die onderhouden wij al 15 jaar. Al die 10.000 links. En dat wordt gedaan door medische vrijwilligers. Maar daar zitten we al in de 7e, 8e, 9e generatie van medische vrijwilligers. Die content data-index gewoon onderhouden. En dat betekent dat wij een duurzaam systeem ontwikkeld hebben om het voor elkaar te krijgen.
Ja.
Dus dat zijn. Dat zijn gewoon dingen die moeten gebeuren. En, dat, en als je daar meer soorten stickers voor nodig hebt, ja, het zij zo.
Ja. Marcus, wat inspireert jou?
Wat inspireert mij? Dat is een hele goede vraag. Hetgene wat de patiënten en wij zelf meemaken, en dat inspireert ons. Inspireert ontzettend. Je ziet namelijk dat er ontzettend veel goede dingen gebeuren. We hebben altijd de neiging om naar dingen te kijken die fout gaan. Maar als je ziet wat er mogelijk is en wat er kan, ja, dan zijn er gewoon heel veel dingen die zeggen van, goh, ja, dat is dat is heel knap dat iemand dat doet. Of,
kun je een voorbeeld geven uit je eigen praktijk?
Een hele simpele is, dat is gewoon een asielzoeker die kwam binnen. En die sprak geen Nederlands en die legde gewoon uiteindelijk zijn telefoon neer. En dat was een tijdje geleden. En die kwam met, niet Google Translate. Gewoon, dan moet ik even...
Duolingo?
Dit is eentje van, ik heb het zelf ook geïnstalleerd tegenwoordig. Say hi. Nou, die werkt al met Google Translate. En die legt gewoon say hi neer. En ik van, oh. Dat gaat supergoed. Ik denk van, nou, die heeft een slimme oplossing bedacht. Gebruiken. Ja, dus die staat perfect. Nu ook op mijn telefoon. Die gebruik ik dan ook gewoon. Kijk, je van alle mensen kun je altijd wat leren. Ook mensen die dus geen Nederlands spreken en in een hele slechte situatie terechtgekomen zijn. Je kan van iedereen wat leren.
Mooi.
Dus zolang je ogen daarover opent en zolang je er open voor staat.
Ja.
En dat is een beetje buiten je organisatie en buiten je normale dingen kijken. Je moet er wel een klein beetje houden van ongemak. Want de ongemak is wel een klein beetje, het moet altijd een beetje schuren. Je moet altijd een beetje beter kunnen. Want je moet een beetje, altijd een beetje uit je comfortzone hebben van hetgeen te gebruiken wat je tot nu toe niet deed.
Wel beter. Hoe zoek jij het ongemak op dan?
Nee, nog veel ongemakkelijker vind ik het eigenlijk als er dingen gebeuren. Patiënten die niet de informatie krijgen die ze krijgen, die ze nodig hebben. Mm-hmm. Dat vind ik ontzettend ongemakkelijk. Mm-hmm. Want dat betekent dus dat ik een verantwoordelijkheid moet nemen die eigenlijk helemaal niet bij mij past. Want voor een patiënt is het niet alleen om moet ik wel of niet een ingreep doen, want dat is die ingreep precies, wat is de complicatie? Nee, wat betekent dat voor hem? En dat moet ik dus, de patiënt moet dat dus aan mij door kunnen geven. Maar om te kunnen doorgeven wat voor hem belangrijk is, moet hij ook weten wat er gaande is. Dus ze hebben het over samen beslissen. Dat is natuurlijk een van mijn stokpaardjes. Samen beslissen wordt altijd neergezet van, nou ja, hier, je krijgt de keuzehulp. En dan vul het lekker in. En dan vertel je daarna wat er moet gaan gebeuren. Nou, dat is totale nonsens. Ja. Het is hartstikke belangrijk, een keuzehulp. Maar je samen beslissen begint voordat ze in de spreekkamer terechtkomen. Bij ons zijn de patiënten, voordat ze komen, krijgen ze informatie van, goh, wat gaat er gebeuren bij de kano's, waar hebben we het over? Op het moment dat ze bij ons komen, krijgen ze ook weer informatie mee. En die krijgen ze herhaalbaar mee. Want alles wat je ze vertelt, hartstikke goed. Maar de helft zijn ze 2 minuten later weer vergeten. Wat ook helemaal logisch is, hè? Want ze zitten in een stressvolle situatie, ze zijn ziek. Ze hebben 10 minuten de tijd om alles voor elkaar te krijgen. En het is ingewikkeld ook nog.
Ja.
Als mensen dus, en zo begin je dus, en ze geven het herhaalbaar meer, dan krijg je een gesprek, want zij weten meer en dan kunnen ze meer weten wat het voor hen betekent. En zo ga je op en neer tot je uiteindelijk bij een keuze terechtkomt. Maar samen beslissen begint al ruim voor de spreekkamer, eigenlijk. En als je zegt wat ik ongemakkelijk vind, is dat eigenlijk heel veel collega's nog steeds zeggen van, ja, ik leg het heel goed uit.
Ja.
Ja. En voor de grap moet je het eigenlijk maar eens doen. Dan komen de 10 mensen die je tegenkomt en vraag je van, goh, de laatste keer dat je bij de dokter geweest bent, hè, of naar de huisarts is, of bij de specialist, wat heb je later als informatie meegekregen? Fysiek. 9 van de 10 hebben dat gewoon niet gekregen. Nee. Ze hebben gewoon het gesprek moeten hebben van, nou moet je me oppikken wat het is. Vaak zeggen van, ga maar naar de website XYZ. Ja. Ga maar naar onze website en zoek het maar.
Ja,
dat is niet de manier waarop wij met mensen moeten omgaan. En het zorgt ook voor een enorme kostenpost voor de zorg. Want die mensen gaan veel vaker naar de dokter. Dat weten wij ook al.
Ja, en merk je nou ook dat als je dit dan omdraait, dan maar, noem ik het maar eventjes. Hè. Het doet mij heel erg denken aan het concept vanuit onderwijs, flipping the classroom. Dat je eigenlijk het klassikale informatieoverdrachtmoment verplaatst naar thuis. Ga thuis maar informatie opzoeken, lezen, verwerken. En dan kunnen we in het classroom kunnen we een zo goed mogelijk reflectiemoment, echt goed gesprek met elkaar hebben.
Dat klopt eigenlijk, ja.
Hoe zijn jouw gesprekken veranderd sinds 2002 als eerste, maar 2008 als andere kantelpunt? Voer jij andere gesprekken?
Totaal. Dit is ook wel lastig, want kijk, we komen uit de evidence-based medicine. Ja, en dan heb je het over data. Hè? Dan heb je over zoveel kans met buisjes plaatsen bijvoorbeeld. En zoveel kans dat er een complicatie komt en dat gaat gebeuren, het een of het ander. Alleen, er zijn voor- en nadelen, er zijn indicaties om een wel of niet buisje te plaatsen, bijvoorbeeld. Alleen, dat zijn geen harde dingen, want het is afhankelijk van wat de behoefte van de ouders is en van de kinderen zijn. Dus dat betekent dat je data en onderzoeken niet lukraak bovenop patiënten kan zetten. Dit is voor jou het beste. Dan moet je dus wat weten van wat voor hun belangrijk is. En dat is eigenlijk de essentie van ook van samen beslissen, is niet het geven van keuzeinformatie. De essentie is luisteren naar de patiënt, informatie geven en samen kijken wat hun belangrijk is en dan een keuze gaan maken. Maar dat is natuurlijk een totaal ander proces dan van, nou, ik heb 5, 6 keer een oorontsteking gehad, Nou, op het, volgens de richtlijn is 6 keer is goed voor buisjes, we plaatsen buisjes. Totaal een gesprek.
Ja.
Dus het maakt het ook veel leuker en uitdagender overigens. Hoor. Het is echt, maar het is niet makkelijker. En het is zeker niet protocolair.
Nee.
Dus en het is een attitude die veranderen moet. En dat ligt ook weer niet aan je keuze op en niet aan je data. Maar eerst moet je attitude veranderen van, goh, ja, medisch denken is niet alleen kijken van wel hoeveel ontsteking je hebt. Of wat de labwaarden zijn. Maar vooral van, ja, wat is nou belangrijk voor de patiënt? Weer het denken vanuit de patiënt. En dat moet je doen per patiënt. Want is geen patiënt hetzelfde als de andere. En dat zorgt er dus voor dat elk gesprek een uitdaging is. Want je moet altijd dezelfde vraag stellen van, ja, wat is belangrijk voor de patiënt?
Dezelfde vraag weer stellen, maar dus ook weer echt openstaan voor de antwoorden die komen.
Ja. Dat heeft ook voordelen, hoor. Het is ook niet gedeeld beslissen is ook gedeelde verantwoordelijkheid hebben. Dat betekent ook dat sommige dingen ook verantwoordelijk zijn voor de patiënt.
Ja.
Want in alles, in de winkel, in de auto kiezen, in de computer die je kiest. Nou, iedereen mag altijd domme beslissingen maken. Dat is geen punt. Maar in de spreekkamer zou dat niet mogen. Nou, dat is niet zo. Er zijn mensen die zeggen, men zegt altijd van, goh, ja, je gaat altijd goed uitleggen, goed luisteren, dit en dat. En dan kom je ook uit op een hele, op een beslissing waar het allemaal over eens zijn. Dat is niet zo. Want soms hebben mensen hele, hele andere redenen om dingen te doen, waar je totaal, als dokter, totaal niet mee eens kan zijn.
Ja. Ja.
En al iets valt binnen de richtlijnen, maar de reden waarom, en helemaal niet zo handig is, dan hebben ze nog steeds, als zij dan zeg je van, ja, goh, dat is de deal, hè. Soms mag je ook een domme beslissing maken.
Ja.
Kijk, buisjes plaatsen bijvoorbeeld voor de zomer, voor je gaat zwemmen, waar je heel veel kans op ontsteking hebt, en de kans dat het spontaan beter wordt, ja, dan wacht ik liever tot na de zomer. Het is veel beter voor de patiënt en het zorgt ook veel beter van dat je minder complicaties hebt. Ja, maar ja, goed, mensen komen uit de winter en zeggen, ik ben zat. Ja. Ik heb al 6 keer een ding gehad, dus ja, het valt onder criteria. Dus, maar goed, ja, ik vind dat geen slimme beslissing.
Nee. Maar je plaatst het dan wel.
Ja, je plaatst het, want dat is de deal, hè. De deal is niet, kijk, samen beslissen is niet zeggen van, ja, je mag beslissen van hetgeen wat ik goed vind. En dat is bij kanarts en opleiding nog wel eens, die willen natuurlijk opleiden van, ja, wat doe je dan? Ja, dan praat ik nog een keer met ze. Ja, tot ze doen wat ik goed vind. Ja, dat is geen samen beslissen. Mm-hmm. Dat klopt niet. Hè. Dat is ook echt ook verantwoordelijkheid voor keuze. Moet je ook afgeven. Maar dat betekent ook dat je verantwoordelijkheid voor een deel ook niet meer draagt. Want je bent als er wat uitkomt, ja, dan is dat inderdaad heel vervelend. Maar niet alles is jouw verantwoordelijkheid.
Ja. Hey Marcus, tot slot. Jij staat open voor wat er om je heen gebeurt. In het gesprek met individuele patiënten, maar ook met de technologie of andere innovaties om je heen. Waar zie jij naar uit de komende tijd?
Nou, we zijn nu met een fantastisch project bezig. Eigenlijk wat helemaal teruggrijpt naar het begin van het geheel van 2008. Dus die beide, wat we aan het doen zijn. We hebben nu aangetoond dat we eigenlijk langdurig content gemeenschappelijk kunnen beheren. En kunnen verspreiden. En dat doen we nu op een paar methoden. En dat wordt ook een paar miljoen keer wordt gebruikt. Wat we nu aan het doen zijn, is aan het kijken of we samen met de grote partijen, of wij die content op een of andere manier ook algemeen openbaar te gebruiken kunnen laten maken. Dus een soort openbare nutsvoorziening voor content hebben waar we allemaal samenwerken, om daar allemaal je index in te zetten. En dat ook dan dat door iedereen gewoon dan te gebruiken is. Of je nou een website hebt, of je nou een app hebt, of een EPD hebt, of een HIS, of whatever slims. Want er zijn nu op dit moment is iedereen bezig met content opnieuw te maken. Of content is er en dat vinden ze, kunnen ze niet vinden. Of het is hartstikke duur omdat ze niet hebben, gaan ze maar inkopen bij een bedrijf wat daar heel veel geld voor vraagt. Terwijl er zo ontzettend veel is. En op het moment dat en als dat heel veel gebruikt gaat worden, komt dat dus ook veel meer naar patiënten toe. En ik denk als dat gaat gebeuren, als je een openbare nutvoorziening hebt, waar alle applicaties en alle digitale methoden, ook in je portal en je PGO, als daar de uitleg zit van wat er bij je data zit, als dat daar heel makkelijk in komt, dat patiënten inderdaad meer weten, dus data, kennis, informatie en kennis gaan krijgen en daarmee ook betere keuzes kunnen maken. En ook minder vaak naar de dokter hoeven te gaan en minder vaak minder kost voor de zorg willen krijgen. Dus dat ligt allemaal eigenlijk bij het beschikbaar maken en verzamelen, indexeren, distribueren van die content. Ja, dat hopen we dat in de komende jaren voor elkaar te krijgen. En dat zou heel erg mooi zijn.
Ik zie ernaar uit, Marcus.
Ja. Ik ook wel.
Dankjewel voor je tijd.
Ja, dankjewel ook.